Een heel goede morgen gewenst. Ik was verbaasd dat om 9:50 deze zaal al vol zat. Geweldig. Ik dacht eerst dat dat allemaal heilbegeerige mensen waren, maar het blijkt dat als je te laat komt, dat je dan in de zaal hiernaast moet zitten. De mensen die daar zitten ook, dag. Had je maar eerder moeten komen. De mensen die thuis zijn, ook gegroet. Jullie hadden ook graag willen komen, maar het was vol. Ja, we gaan het hebben over het Koninkrijk Gods en over de relatie daarvan tot Israël. Het is eigenlijk wel frappant dat de christelijke kerk eeuwenlang nauwelijks aandacht heeft gehad voor het Koninkrijk Gods en voor de Heilige Geest. Die twee grote thema's. Ik heb beneden een boekentafel neergezet, of die tafel stond er al. Ik heb daar wat boeken van mij opgelegd. En een daarvan is, dat is nogal apart, een dagboek, 365 blaadjes over de Heidelbergse Catechismus. Het is de eerste maal in de wereldgeschiedenis dat een evangelisch theoloog zijn licht laat schijnen over dit gereformeerde document. Maar een van de bezwaren, dat staat ook in het voorwoord, verder staan er ongelooflijk veel mooie dingen in die catechismus. Maar een van de twee van de bezwaren is dat er zo weinig over het Koninkrijk in staat en zo weinig over de Heilige Geest. Dat is eigenlijk tot in de 20e eeuw zo gebleven. En die twee onderwerpen hangen ook wel een beetje bij elkaar samen. We gaan het verder niet uitvoerig hebben over de Heilige Geest, maar je kunt vandaag zeggen waar het Koninkrijk Gods is, daar is de Heilige Geest aan het werk. En waar de Geest is, daar is het Koninkrijk Gods. De kerk, de gemeente, is de woonplaats van de Heilige Geest. Het Koninkrijk is de werkingssfeer van de Heilige Geest. En dat gaat veel verder dan alleen, wat was er nou gezegd over die telefoontjes? Dat gaat veel verder, zei ik, dan de rijkwijde van de kerk. Vandaag is er voor beide veel meer belangstelling. Maar ja, we dragen onze erfenis toch allemaal met ons mee. En je kunt je afvragen, hoe komt dat? Dat we lange tijd daarvoor zo weinig aandacht hebben gehad. Twee grote thema's wil ik aan de orde stellen. Twee manieren om dit probleem van het Koninkrijk in relatie tot Israël te lijf te gaan. En ik zeg u erbij, met allebei de manieren ben ik het oneens. Dan weet u bij voorbaat waar ik sta. Zo moet het niet. Het eerste, ja, dat is een woord dat vanaf deze plek al vele malen gebruikt zal zijn, dat is de vervangingstheologie. Het supersessionisme, als je nou de mooie officiële theologische term wil horen. De kerk in de plaats van Israël. Dat wil zeggen, als getuigenis van God op aarde heeft Israël, het etnische Israël, afgedaan. En daarvoor in de plaats is de christelijke kerk gekomen. Het was heel irritant toen deze leer opkwam en toch nog steeds een Joods volk was dat zei, ho, wacht even, wij zijn Israël. Vandaar dat in de praktijk, dat had niet zo hoeven, maar in de praktijk was het misschien wel niet te vermijden, deze visie ook tot heel veel antisemitisme aanleiding heeft gegeven. Israël kan individueel tot bekering komen, dat betekent dan altijd, en dat was zelfs nog na de reformatie nog precies zo, een Jood kan tot geloof in de Heer Jezus komen, dan kan hij lid worden van de kerk, maar dan moet hij alles wat Joods is volledig afleggen. Hij moet zijn Joodse identiteit dan prijsgeven. Maar voor de rest, voor het etnische Israël, was er geen toekomst. Het betekende ook een spiritualiseren, een vergeestelijken van de profetieën. Ik herinner me als klein kind dat ik onder een saaie preek zat, maar voor een klein kind zijn de meeste preken saai. En ik had toevallig een Statenbijbel in mijn handen, een kleine, maar dus niet zonder de kanttekeningen, maar wel met de opschriften boven de hoofdstukken. En ik herinner me als kind dat daar boven al die hoofdstukken in de profetische boeken stond, de kerk dit en de kerk dat. En ik ging als jongetje op zoek in die hoofdstukken waar die kerk was. Ik weet nou nog de verbazing, het ging over Israël, over Jeruzalem, over Sion, geen kerk te bekennen. Ik snapte dat toen niet, en ik zal u wat vertellen, ik snap het nog steeds niet. Wat is dat eigenaardig? Ik zal u een voorbeeld noemen uit de traditie, en dat zullen sommigen van u wel herkennen. Ik had het gisteren nog toevallig met iemand daarover. Neem zo'n uitspraak als: Jezus is de koning der kerk. Als je nu op zoek gaat googlen op het internet, dan zie je heel veel bezwaren tegen die term en volkomen terecht. Het is gewoon een verwarring van twee metaforen, twee stukken beeldspraak. Christus is de koning van het koninkrijk. Hij is in de eerste plaats koning van Israël. En hij is het hoofd van zijn lichaam. Christus het hoofd, wij de leden. Dat zijn twee heel verschillende zaken. Maar daaruit zit de gedachte: wij zijn het geestelijk Israël. Met als eigenaardige consequentie, dat onderstreep ik nog eens een keer, als je zegt de kerk is het geestelijk Israël, waarvoor je geen enkel bewijs vindt in het Nieuwe Testament, zelfs geen hint, u mag ze allemaal op me loslaten, want ik heb ze allemaal overdacht. Dus ik geef u niet veel kans. Maar als u zegt, ja, maar er staat toch daar en daar, dan hoor ik dat straks in de discussie. Wij zijn het geestelijk Israël, maar zonder één Joods trekje. Geen Sabbat, geen spijswetten, geen Joodse feestdagen, et cetera. En theologie roept altijd reacties op. De meeste theologie is reactietheologie op iets anders dat er voor die tijd was. En zo krijg je vandaag aan de dag een stroming die precies het omgekeerde doet. Die zegt inderdaad, wij zijn het geestelijk Israël. Maar dat betekent dat wij gelovigen uit de volkeren allemaal de Sabbat moeten houden. Wij moeten allemaal nu de Joodse feestdagen gaan houden. Wij moeten, dus moeten, hè, niet mogen, je mag alles. Alles is geoorloofd. Of alles nuttig is, is wat anders. Maar het mag, je mag. Maar het moet, daar zit nou de kneep. We moeten de feestdagen gaan houden, we moeten de Sabbat gaan houden, we moeten de spijswetten gaan houden. Vroeger was het zo, christelijke kerk betekent alle Joden moeten heidenen worden. Vandaag is het zo, in sommige kringen, alle heidenen moeten Joden worden. Allemaal één groot misverstand. Het is echt een theologische knoop die al door al de eeuwen heen nog steeds nauwelijks goed is doorgehakt voor een heleboel mensen. Maar laten we beginnen, want anders ga ik te veel overhoop halen. Ik moet me wel bij mijn thema houden. Laten we in de eerste plaats vaststellen dat de Heer Jezus de koning van Israël is. Zo kwamen de wijzen uit het oosten, waar is de geboren koning van de Joden. Wie zegt koning der kerk is een vervangingstheologie al zonder dat hij het doorheeft. Moet even opletten wat hij zegt, even zijn mond spoelen. Hij is de koning en op het kruis stond nog steeds geschreven op last van Pilatus: deze is Jezus, de koning der Joden. Het is nog steeds niet anders. Psalm 2, ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd, dat hangt van je vertaling af, over Sion, mijn heilige berg. En van daaruit zie je dan in het tweede deel van Psalm 2 dat er ruimte komt voor de volkerenwereld. De volkeren worden hem ten erfdeel gegeven. Dus hij is vervolgens als koning der Joden ook koning van de wereld, van de volkerenwereld. En zeker van de volkerenwereld, zoals dat straks in het Messiaanse Rijk verwerkelijkt zal worden. Dat is heel belangrijk. Ik denk daarbij altijd aan Psalm 87 in de berijming, waar we die beroemde woorden vinden: bij Israël ingelijfd. Die woorden zijn zo dierbaar dat in de gereformeerd vrijgemaakte wereld, die weten, hebben hun eigen psalmberijming, maar die hebben alles voor zichzelf eigen. Dus je hebt ook een eigen psalmberijming, maar dit staat er keurig in. Sinds een aantal jaren hebben we een nieuwe psalmberijming, maar die woorden zijn onveranderd gebleven. Dat geven we nooit prijs. Het staat niet in Psalm 87, maar het staat wel in de berijming. En we zullen dat vasthouden. Wij zijn bij Israël ingelijfd. Ja, ik niet, maar dan misschien u wel, maar ik niet. Ik ben nooit een Israëliet geworden. Ik zal u vertellen, het is wel waar dat de God van Israël mijn God geworden is. En dat de Messias van Israël mijn verlosser geworden is. Dat is waar. Ik heb aangeleerd om in Israël, als ik in Israël ben, om nooit te zeggen dat ik een christen ben. Als ze vragen, are you Jewish? Dan zeg ik, no, but I love the God of Israel. Dan krijg je veel interessanter de situatie, gesprek, dan wanneer je zegt, I'm a Christian, want dan word je meteen in een hoekje gesteld. Ooit bij de klaagmuur gaf een Jood mij het antwoord, he's the God of all nations. Ik zei, ja, but he loves to be called the God of Israel. Dat blijft zo. Je kunt als christen eigenlijk je eigen christelijk geloof niet goed begrijpen als je dat niet beseft. Wij zijn onder het dak van de Abrahamitische zegeningen gekomen. We zijn onder het dak van het nieuwe verbond gebracht. Ook al is dat nieuwe verbond uitdrukkelijk gesloten met Israël. en met Juda, de 10 en de 2 stammen. Als je het Matthäus-evangelie bekijkt, dan zie je de grote tragiek dat eerst Johannes de Doper en toen de Heer Jezus gekomen zijn om het koninkrijk aan te kondigen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dan zie je dat een groot deel van Israël hem verwerpt. Dat wordt steeds duidelijker in de loop van dat evangelie. En dan blijkt dat God niet uit de hand loopt. Het blijkt ook dat God niet een plan B instelt. Maar dan komt het heil tot de hele wereld. Het grote scharnierpunt is Matthäus 13. Waarin een van de gelijkenissen staat in de uitleg. De akker is de wereld. Matthäus heeft zijn evangelie geschreven vooral voor Joodse lezers. Ten eerste om te bewijzen dat de Heer Jezus de Messias is die de profetieën van het Oude Testament heeft vervuld. In de tweede plaats om duidelijk te maken hoe het komt dat zoveel Joden hem afgewezen hebben. In de derde plaats om duidelijk te maken hoe het nou toch kan dat het evangelie nu over de hele wereld gaat. In de vierde plaats om duidelijk te maken waarom het koninkrijk zoals de profeten het hebben aangekondigd niet gekomen is. En het antwoord luidt, dat komt wanneer diezelfde Jezus terugkomt met de wolken des hemels, zoals dat in Daniel 7 is aangekondigd. Dus het gaat alsnog in vervulling. Maar in de tussentijd bestaat dat koninkrijk in een eigenaardige vorm die de profeten niet hebben voorzien. Het is er en het is er niet. Het is er in een verborgen vorm, want de koning zelf is verborgen. Kolosse 3, ons leven is met Christus verborgen bij God. En dat komt doordat de Christus zelf verborgen is bij God. Het koninkrijk bestaat in deze wereld voor degenen die het willen zien en kunnen zien. En het bestaat overal daar waar mensen zich buigen onder het gezag van de Tora van Christus. Galaten 6 vers 2. Draagt elk anders lasten, want zo zult u de Tora van Christus vervullen. Overal waar mensen zich aan zijn Tora onderwerpen. Overal waar mensen hem dienen, waar ze de koning navolgen en op zijn beeld willen gelijken. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Matthäus 10 vers 25. Dat is een van de essentiële aspecten van het koninkrijk. Het koninkrijk bestaat uit mensen die volgelingen van Jezus zijn geworden. Matthäus 28 maakt alle volkeren tot mijn discipelen door hen te dopen en te onderwijzen. Hoe onderwijzen? In datgene wat ik u heb geboden. Onderwijzen wat het betekent om een volgeling van Jezus te worden. In dat gezelschap bevinden zich Joden, heel weinig, en ook een heleboel heidenen. Die horen er allemaal bij. Er is een tragische overgang, dat moet je heel goed precies lezen. In het begin van het evangelie van Matthäus lees je, ik geloof in hoofdstuk 8. Je zult de mensen zien komen van heinde en ver, van oost en west, en de zonen van het koninkrijk buitengeworpen. Dat betekent zonen van het koninkrijk Israël. Voor een groot deel is er buitengevallen. En dan later in het evangelie, deze gedachte schiet me net te binnen, dus ik weet even niet de hoofdstuk. Ik dacht dat in hoofdstuk 13 was, maar het kan ook later zijn. Daar staat die zonen van het koninkrijk nu ineens voor al diegenen uit Israël en de volkeren die volgelingen van Jezus willen worden. Er is een verschuiving in de betekenis van die uitdrukking. De zonen van het koninkrijk. Maar, dan zie je sommige van die gelijkenissen ook, niet allemaal, dat ze verwijzen naar de voleinding van deze eeuw. Door al die vertalingen weg waar eeuw vervangen is door wereld, die hebben het allemaal niet gesnapt. Wereld is fout. Het is de voleinding van deze eeuw. Daar zit een gedachte achter, als Christus terugkomt, dan is de geschiedenis ten einde. Dan krijg je een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Daar is in Israël ook helemaal geen plek voor. Het is de voleinding van de eeuw. Het is een oer-Joodse uitdrukking die onderscheid maakt tussen deze eeuw en de toekomende eeuw. Dat is de Messiaanse eeuw. Hoewel de Messias gekomen is, leven wij in zekere zin nog in deze eeuw. Die pas verandert als de Messias komt op de wolken des hemels. De voleinding van de eeuw, dat is de afsluiting van deze eeuw. Paulus noemt dat in Galaten 1 deze tegenwoordige boze eeuw. En als de Messias komt, dan begint de Messiaanse eeuw. Wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt de komende eeuw. Hebreeën 6, de krachten van de toekomende eeuw zijn nu al onder ons. Het toekomende aardrijk is aan de Messias onderworpen. Dus de voleinding van deze eeuw. En het staat ook in het allerlaatste vers van de Matthäus-evangelie. Ik ben met u tot aan de voleinding van de eeuw, niet van de wereld. Dat wil zeggen, zolang ik nog niet teruggekomen ben, ben ik met jullie, in de geest. En als ik teruggekomen ben, dan zal ik mijn rijk oprichten in macht en majesteit en heerlijkheid. En dat is ook de betekenis van die woorden die wij gelezen hebben in Matthäus 23 aan het einde. Hoeveel christenen hebben die verzen niet gelezen en daarbij dat laatste regeltje gewoon uit hun denken geschrapt? Zie, uw huis worden u woest gelaten, staat in mijn vertaling. En zo is het ook gebeurd. In het jaar 70 is hun huis, aangenomen dat het op de tempel betrekking heeft, je kunt het ook nog wat anders uitleggen, is die tempel verwoest. En uw huis worden u woest gelaten. Dat is ook van grote boeiende betekenis als het gaat over de vraag of ooit de tempel weer herbouwd zal worden. Uw huis worden u woest gelaten totdat. Dat is een heilig totdat. Vind je ook meermalen in het Oude Testament. Totdat. En dat totdat is de kerk vergeten door de eeuwen heen. Totdat. U zult zeggen, ik heb vorige week nog een kleine plechtige mis van Rossini mogen meezingen in Dordrecht. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Wel gelukzalig. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Er zal een moment komen dat Israël zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Een woord op Psalm 118, een profetisch woord dat betrekking heeft op de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Wat is het rampzalig dat we dat totdat vergeten zijn. Er is in Matthäus een heil dat uitgaat tot alle volkeren. En alle worden toegebracht in dat koninkrijk. Maar Israël wordt niet vergeten. Het lijkt alsof tijdelijk ze buiten de belangstellingssfeer van God stonden, maar aan het einde zullen zij en niemand anders het middelpunt van de wereld vormen. Alle profetieën wijzen daar naartoe. Sion en niet Rome, trouwens ook niet Wittenberg en ook niet Dordrecht. Wat hebben we nog meer? Nou ja, het is Sion. Wat zei u voor suggestie? Nijkerk. Oh. Ook Nijkerk zal niet het middelpunt van de wereld zijn. Hoewel het wel een diepe naam is. En nieuwe kerk betekent dat. Dat is natuurlijk de kerk die met nieuwe inzichten gewapend is vandaag de dag. Die had je nog niet gedacht, hè? Nijkerk, dat is de nieuwe kerk. Nieuw, doordat ze met nieuwe inzichten over het koninkrijk en over het Israël en over de Heilige Geest gewapend is. Goed, dat is de eerste helft van de preek. Oh jongens, ja, het gaat goed, gaat goed. De tweede. Dat is de visie waarmee ik zelf ben groot geworden. En sommigen van jullie misschien ook. Dat noemen wij het dispensationalisme. Dat is een moeilijk woord. Dat komt van het Latijnse woord dispensatio. Dat betekent eigenlijk beschikking. Maar in de praktijk is dat gaan betekenen wat we noemen bedeling. Trouwens, bedeling oorspronkelijk betekent ook beschikking. Iets wat je toebedeeld wordt. Maar het is gaan betekenen een bepaalde periode in de heilsgeschiedenis. We zijn een beetje allemaal dispensationalisten, want iedereen deelt de heilsgeschiedenis op in perioden. Voor en na Mozes, voor en na Abraham, voor en na het kruis, voor en na de wederkomst. Maar het dispensationalisme is daarbij wel heel erg ver gegaan. Door een schema, de vallende Scofield Reference Bible, een schema van 7 bedelingen te onderscheiden. Redelijk willekeurig. In mijn boek over het verbonden in het koninkrijk heb ik wel 14 bedelingen onderscheiden. Alleen maar, niet omdat ik erin geloof, maar alleen maar om laten zien dat het systeem nogal willekeurig is. Je kunt er net zoveel onderscheiden als je wilt. Het belang daarvan historisch, toen het vooral in de 19e eeuw vorm kreeg, is dat het heel veel aandacht had voor Israël. Dat deze visie volledig geloofde in de toekomst van het etnische Israël. Niks te vergeestelijken. Israël in de profetieën is Israël. Sion is Sion. Jeruzalem is Jeruzalem. Je moet er maar op komen. Het bleek gewoon letterlijk genomen te kunnen worden. Trouwens, er waren al gereformeerde predikanten, met name in de 17e en de 18e eeuw. Niet zo vreselijk veel, maar er waren toch wel een paar heel belangrijke namen bij, zoals Theodorus van der Groe en Wilhelmus Abrakel, die dat ook al lang zo gezien hadden. En dat blijft dus gelukkig zo wel staan. Maar in die 19e eeuw brak dat inzicht heel diep door. Alleen daar was het probleem. En dat krijg je met dispensationalisme. Dat krijg je als je de geschiedenis gaat opdelen in tijdvakken. Dat tijdvak waarin we nu leven, het tijdvak van de gemeente, daarin is Israël terzijde gesteld. God heeft geen rechtstreekse bemoeienis met Israël. Indirect natuurlijk altijd. God heeft bemoeienis met alle mensen en alle volken op deze wereld. Maar niet rechtstreeks. En dat leidde tot de gedachte dat God weliswaar een toekomst voor Israël heeft. Maar die toekomst, die kan nooit samenvallen. Dus die nieuwe ontwikkeling in Israël samenvallen met de gemeente. Met andere woorden, die gemeente moet eerst van de aarde worden weggenomen voordat God die draad met Israël weer oppakt. Dat is een uitdrukking die ik in mijn leven vele malen gehoord heb. De draad met Israël weer oppakken. En dat komt pas na de opname van de gemeente. Daarom was in deze visie die leer van de opname van de gemeente van fundamenteel belang. Eigenlijk was er helemaal niet zoveel interesse voor Israël in deze tijd nu. Toen ik opgroeide, ik ben geboren tijdens de Holocaust en ik was 4 jaar toen de staat Israël werd opgericht. Toen ik geboren werd, was er een verwarrende situatie ontstaan voor de dispensationalisme. Daarom bestaat het eigenlijk in die klassieke vorm ook niet meer. Ik zal u uitleggen wat voor vreemde situatie er was ontstaan. Ik heb een boek uit 1866 geschreven door Herman Cornelis Voorhoeven, de overgrootvader van onze ex-minister Joris Voorhoeven. Een boek uit 1866, waarin hij, ik zou bijna zeggen, feilloos beschrijft wat er zou gebeuren. Denk erom, het was de tijd dat Israël nog behoorde tot het Ottomaanse Rijk. Pas in 1917 hebben de Britten Jeruzalem veroverd. En toen kwam dat Ottomaanse Rijk ook ten einde. Maar in dat boek wordt beschreven hoe Israël zou terugkeren naar zijn land, grotendeels in ongeloof, dat wil zeggen zonder de Messias te herkennen. En zelfs zonder veel orthodoxie. In het begin waren het vooral socialisten en communisten. De tijd voor de orthodoxe jodendom kwam eigenlijk pas veel later. En er werd ook in beschreven hoe dan in dat Israël, hoe ze hun staat zouden oprichten, Jeruzalem, de steden zouden herbouwen. Fenomenaal. Het staat er allemaal in. En zelfs de vorming van wat men noemde de gelovige overblijfsel. Dat is een uitdrukking uit de Statenvertaling uit Jesaja 10 onder andere. Sha'ar Yashuv. Of zoals men een tafel uit de Bijbel voorleest, Sche'ar Yashub. Zo kun je ook het Hebreeuws vermoorden, nietwaar? Sha'ar Yashuv, weet ook een van de zoontjes van Jesaja. Als de kinderen moesten eten, dan riep moeder naar buiten, Sha'ar Yashuv! En die andere jongen had een nog veel moeilijker en verschrikkelijker naam. Maar dan hoorde ze de hele straat dat ze riep, een overblijfsel zal zich bekeren, thuiskomen, eten. Dat andere jongetje heette Maher Shalal Gasbas. Dat betekent haastig buit, spoedig roof. Oh jongen. In die twee namen zat een hele profetie. Maar die ene profetie, Sha'ar Yashuv, een overblijfsel zal zich bekeren. Prachtige uitdrukking. Want er staat in dat boek van Voorhoeven, zo zal het zijn in de eindtijd. Als de gemeente, en moet u voorstellen, dit is allemaal na de opname van de gemeente. Dan zal dat overblijfsel gevormd worden. En dat is natuurlijk heel frappant. Ik bedoel, 35 jaar geleden was er nauwelijks één messiaan, wat we dan nu noemen messiasbeleidende joden in Israël. En nu zijn het, zeggen de pessimisten, 7000 en de optimisten 15.000. Dat is een enorm verschil. En wereldwijd honderdduizenden. Ik weet nog de eerste keer dat ik met hen in aanraking kwam, dezelfde soort irritatie dat sommigen van jullie ook zullen ervaren hebben. Wat zijn dat nou weer voor kriebussen? Geloven in Jezus, willen zich geen christenen noemen. Goed, daar wil ik nog allemaal niet over uitweiden. Maar het bijzondere is, al die dingen worden precies in dat boek voorspeld. Maar allemaal na de opname van de gemeente. Eerst moet het tijdvak van de kerk worden afgesloten. En dan pas kan God, komt die uitdrukking weer, de draad met Israël opnemen. Frappant, hè? Want al die dingen zijn intussen in vervulling gegaan. Nou snapt u ook de verwarring uit mijn jeugd. Want die broeders die moesten dat allemaal nou proberen te verwerken. Die zeiden, ja, dat is allemaal mooi, maar al die dingen zijn al in vervulling gegaan. Ze geloofden nog steeds in die opname van de gemeente voor de grote verdrukking, maar er bleef steeds minder over. Want al die dingen gingen in vervulling. En de kernfout die zit hem hier in dat schematische onderscheiden van bedelingen die elkaar ook vooral niet mogen overlappen. Ik vind het veel boeiender om de tijd waarin wij nu leven, en dat is de eindfase van het Koninkrijk Gods in zijn huidige vorm, voor de wederkomst, voor de komst van de Messias met de wolken des hemels, voor het aanbreken van de toekomende eeuw, dat die tijd een wonderlijke parallel vertoont met het boek Handelingen. Het is een soort omgekeerd boek Handelingen. Want in het boek Handelingen zie je ook dat die twee dingen naast elkaar bestaan. Dan ontstaat daar een kerk uit de volkeren. In al die gemeenten die door toedoen van Paulus gesticht zijn. Maar in Israël, daar heb je wat wij zouden noemen Messiaanse Joden. Er staat in Handelingen 21, in de meeste vertalingen duizenden. Ik vind dat zo kinderachtig, want in het Grieks staat tienduizenden. En er is bijna geen fatsoenlijke vertaling die dat durft te zeggen. Het is net alsof ze het niet gunnen. Er staat myriaden, dat betekent in het Grieks tienduizenden. Tienduizenden Messias belijdende Joden toen in Israël. Allemaal ijveraars voor de wet. Jonge, jongen, wat topde ik daarmee toen ik als jonge man begon de Bijbel te bestuderen. Ijveraars voor de wet. Ja, nou begrijp ik het. Want er zijn er vandaag nou niet tienduizenden, maar er zijn er toch heel wat Messiaanse Joden. Die ijveraars voor de wet zijn in de goede zin van het woord. Die met Psalm 109 die kunnen zeggen, hoe lief heb ik uw Torah. Ze leven volgens de Torah in het land van de belofte. En ze onderhouden de Torah voor zover dat mogelijk is. Want een groot deel kan niet onderhouden worden omdat er geen tempel is. Maar voor een heel groot deel wel. En ze geloven in Yeshua HaMashiach. Nou, ik heb eraan moeten wennen. We hebben er allemaal aan moeten wennen. Want het was een wonderbaarlijke toestand. Maar zo was dit boek Handelingen. En dan kom ik toch even weer terug op wat ik zei over het begin over de Heilige Geest. Want dan heb je natuurlijk hetzelfde wonderbaarlijke, dat wij niet alleen bezig zijn het koninkrijk te herontdekken, maar ook de Heilige Geest te herontdekken. Dan moet ik even toch een tussenzin maken, omdat ik dat zo belangrijk vind. Een van de grote klaroenstoten voor de herontdekking van het koninkrijk was in 1950 het boek van professor Dr. Herman Ridderbos. De komst van het koninkrijk. Een uitermate betekenisvol boek. Met tegelijkertijd een jammerlijke leemte. Het boek heeft enorm geholpen om weer na te denken over wat het koninkrijk betekent, ook in onze tijd. Daar kun je dankbaar voor zijn. Maar de sleutel ontbrak. Israël. Dat duurde nog een hele tijd. En ik heb ze nog meegemaakt, maar ze worden snel minder. Ik heb ze nog meegemaakt, die durfde te zeggen, de stichting van de staat Israël in 1948 heeft net zo weinig met de Bijbel te maken als de stichting van de staat België in 1830. Ze worden steeds minder en dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Maar dat was dus een heel belangrijke klaroenstoot. Je kunt zeggen, de herontdekking van de Heilige Geest was in feite al in de 18e eeuw bij de Herrenhutters. En is begin geworden voor de wereldwijde zending die van Herrenhut is uitgegaan. In het begin van de 20e eeuw in de Pinksterbeweging. Maar dat was tegelijkertijd ook toch een afscheidingsbeweging. Die mensen gingen de kerk uit. En het is eigenlijk pas in de laatste decennia van de 20e eeuw dat de Heilige Geest herontdekt is binnen de kerken. En mensen ontdekt hebben, je kunt gelukkig ook gewoon in de kerk blijven en de Heilige Geest leren kennen. Ik heb geweldig nieuws voor u. De PKN heeft Dr. Randy Clark uitgenodigd om in september naar Nederland te komen. En hij is dokter in de theologie en tegelijkertijd heeft hij een heerlijke genezingsbediening. Wauw, het is de PKN die hem heeft uitgenodigd. Oh, geen halleluja's, geen amens uit de zaal. Weet u wel dat dit revolutionair is? Oh, gelukkig, hè. Dus schrijf het in uw agenda, ik geloof, rond 8 september. Het is donderdag, vrijdag, zaterdag. Dat is tenminste een man die behoorlijk gestudeerd heeft. Want dat kun je lang niet van al die charismatische predikers zeggen. Hij kent zijn Bijbel. En hij, ik denk dat hij zeker een boodschap heeft voor dit land. Maar het is uitgaan van het evangelisch werkverband binnen de protestantse kerk in Nederland. Geweldig. We zijn het koninkrijk aan het herontdekken. We zijn de Heilige Geest aan het herontdekken. En je ziet ook in Israël onder die Messias blijdende Joden. Niet meer allemaal, want dat zijn net christenen. Lijken veel op christenen. Zijn net zo verdeeld als wij. Ik kan minstens 6 soorten Messias beleidende Joden onderscheiden, maar dat ga ik allemaal niet doen. Maar heel vele van hen hebben diezelfde belangstelling voor het werk van de Heilige Geest. Wij beleven bijzondere tijden. En ik mag u hartelijk uitnodig om te gaan nadenken over die, over het Koninkrijk Gods. Maar dan te bedenken vooral wat Israël daarin voor plaats heeft. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik jong was, praten we heel veel over het Koninkrijk Gods, maar het ging altijd over de toekomst. Wat we noemden het duizendjarig rijk, op grond van de gegevens in Openbaring 20, waar we 6 keer die uitdrukking het duizendjarig rijk, of die duizend jaren, vinden. Er werd heel veel over gesproken. Maar het dispensationalisme zei ook, luister goed, dat vindt u misschien heel vreemd, maar zo werd het gezegd. Wij hebben met dat koninkrijk, wij als christenen hebben met dat koninkrijk niks te maken. Dat koninkrijk is voor Israël. De meest extreme vormen van dispensationalisten, die zeiden bijvoorbeeld, de bergrede is helemaal niet voor ons. Die is voor dat gelovige overblijfsel straks in de grote verdrukking. Die reden der laatste dingen, Matthäus 24, 25 met name, die hebben, dat is helemaal niet voor ons. Dat geldt allemaal voor dat overblijfsel uit de grote verdrukking. Pas geleden hoorde ik het iemand in onze eigen gemeente nog zeggen, niet de eerste, de beste. Jezus is helemaal niet onze koning. We hebben het koninkrijk niks te maken. Ik dacht, oh, het leeft nog steeds. Het leeft nog steeds. Maar het is net als die vervangingstheologie helemaal scheef. Maar dan precies de andere kant. Dit zijn de mensen die wel toekomst voor Israël zien. Die wel geloven dat straks Israël het middelpunt van de wereld zal zijn. Sion. Daar zal de troon van David staan. We leren met kerstmis allemaal onze kinderen, Jesaja 9 vers 5, want de kind is ons geboren. Ik raad u aan volgende keer vers 6 er ook bij te nemen. Want hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En vrede en gerechtigheid zullen deze aarde vervullen. Geweldig. En die troon van David staat niet in de hemel, die staat nog steeds in Jeruzalem. Ik heb tenminste geen bericht van de verhuizing ontvangen. De heer Jezus zegt heel duidelijk dat hij nu zit in de troon van zijn vader. Openbaring 3, in de troon van zijn vader, zoals hij straks zal zitten op zijn eigen troon. Waarom lezen we het toch niet? Hij zit nu in de troon van vader, die staat in de hemel. Straks zit hij op zijn eigen troon, die staat op aarde. De troon van David. Geweldig. Dat wisten we allemaal precies. Ik begon als jongeman al die profetieën in kaart te brengen. Mijn eerste boek dat ik schreef ging over de profetieën. En er was nog nooit tot mij doorgedrongen dat het koninkrijk Gods betekenis had voor nu. Laat staan dat ik me ging bezinnen op de vraag wat dan Gods plek voor Israël nu is in zijn regeringswegen. Totdat ik op een bijbelstudieconferentie kwam, waar ook heel veel buitenlanders waren, en een Engelse broeder sprak daar het woord. We hadden het over Efeziërs 5 en daar ging het over het koninkrijk. Er staat aan wie er allemaal niet het koninkrijk Gods zullen beërven. En ik, geprogrammeerd als ik was in het dispensationalisme, begon daar te vertellen over dat koninkrijk. Ik nam het woord en begon te praten over het koninkrijk in de toekomst, wanneer de heer Jezus is teruggekomen. En toen werd ik door een Engelse broeder onderbroken. En het leuke was, ik moest die Engelse zelf vertalen. Ze hadden mij ook nog ingehuurd als vertaler. Dus ik kreeg van hem de wind van voren en ik moest met een rode kop dat allemaal ook nog vertalen. En hij zei, Willem, what about the kingdom now? Ik weet het nog als de dag van gisteren. Niet omdat ik op mijn kop gezet heb, want dat vond ik helemaal niet erg. Als je op een bijbelstudieconferentie je nek uitsteekt, kun je ook verwachten dat je op je kop krijgt, nietwaar? Dat is me zo vaak overkomen. Ik zei in Schotland op een conferentie, en genade, dat we wel even over de liefde van de vader en de liefde van de zoon, maar nooit over de liefde van de geest. Prompt riep een van die schotten door de zaal, Romans 15 vers 30. Zo leer je het wel hoor. Zo leer je het wel. Oh, wat heb ik veel van die conferenties geleerd. En van die, vooral van die Britten, Schotten en Engelsen. Maar heerlijk, heerlijk. Maar toen ben ik voor het eerst gaan nadenken over de betekenis van het koninkrijk nu. En daar heb ik ontzettend veel over geleerd. En toen kreeg ik zicht op de betekenis van de eindtijd. Toen begon ik te begrijpen waarom al die dingen die God voorzegt, dat nu al gebeurde, terwijl de gemeente nog niet eens was opgenomen. Ging ik over nadenken. Oh jongens, dat was wel heel zwaar voor sommige mensen om die pil te slikken. Maar volgens mij gingen al die stukjes vanzelf op hun plek vallen. Kreeg ik het plaatje. En toen zag ik ook, God heeft Israël terzijde gesteld. Hij was al die eeuwen met Israël bezig. misschien meer op de achtergrond. Dat leek er misschien niet zozeer op. God leek wel een heidense nationaliteit aangenomen te hebben. Het ging Israël zo slecht dat Israël zelf dikwijls geroepen heeft of God er nog wel was. Ik moet het even onderbreken voor een commercial. Er ligt nog een ander boek op de boekentafel dat ik zeer warm bij u aanbeveel. Ik neem het meestal niet mee, want de meeste mensen hebben geen belangstelling. Maar als er ergens belangstelling is, dan is dat hier. En dat heet Een dubbel snoer van licht. Een dubbel snoer, dat betekent het licht bij christelijke voormannen door de eeuw heen en bij de Joodse voormannen. Het zijn er totaal 100. Ik heb van elke periode een Jood en een Christen genomen, ongeveer in dezelfde tijd. En beide is licht. Jongen, jongen, wat kostte het voor christenen de moeite om te geloven dat er misschien ook wel licht in de Talmud zit. Want als er licht in de Talmud is, dan betekent dat God ook met die rabbijnen bezig was. Die in vroegere tijd een heleboel dingen gezegd hebben. En nu is het voor mij een vreugde geworden. Ik heb 50 avonden over de Torah gesproken, 75 uur gepraat. Over Genesis tot en met Deuteronomium. Vooral vanuit het licht dat de rabbijnen daarop geworpen hebben. Dat is een vreugde. Israël terzijde gesteld. Ja, we geloofden natuurlijk wel dat op achtergrond God wel zorgde dat dat volk niet omkwam. Maar ook dat er licht door middel van de rabbijnen geschenen heeft. Terwijl ze toch verblind waren. Het deksel op het aangezicht hadden. En de Heer Jezus helemaal niet kende. Hoe kon je dat nou in vredesnaam verklaren? Nou, ik ben steeds meer van dat licht gaan genieten. Ik heb de hele Talmud thuis en ik heb daar heel veel in gelezen en heel veel van gebruik gemaakt. Dat kunt u in mijn boeken zien. Als u mijn zoektocht op dat punt wil zien, ga dan in dat boek kijken. Een dubbel snoer van licht, het ligt daar op de boekentafel. Dat even ertussendoor. God was al die tijd bezig met het Joodse volk. Dat wisten we ook wel diep, maar dat hij zo intens met hen bezig was, door alle moeite heen, door alle verschrikkingen heen. Zelfs in de donkerste middeleeuwen, u kent de beroemde disputen die er zijn geweest. Vaak door christelijke vorsten georganiseerd. Hoe kunnen we de Joden dan toch eens een lesje leren? Weet je wat, we nemen onze knapste theoloog en die zetten we tegenover een rabbijn. En dan laten we ze met elkaar discussiëren. En dan komen we er wel uit. Ik ontdekte dat die theologen altijd verloren. Nachmanides is een van de beroemde rabbijnen die gediscussieerd heeft met zo'n christen. En voordat de discussie ten einde was, dat duurde dagen, die wisten nog, die zaten niet op de klok te kijken. Van, ja, straks komt Willem Glashout, dus je moet wel op tijd ophouden. Die duurde dus dagen, die discussie. En Nachmanides, voordat het einde was, is gevlucht. Want hij wist, ik ga dit winnen, en als ik het win, gaan ze me in de gevangenis gooien. We weten heel goed wat er allemaal besproken is. Moet je zeggen dat er geen licht was? En nu voor het eerst, en dat ontroert mij altijd, pas na de Holocaust. Ik ga niet met u filosoferen over de vraag waarom dat afschuwelijk nodig was. Maar ik zie wel een paar treffende gevolgen. Want menselijk gesproken was er een staat Israël geweest als er geen Holocaust was geweest. Maar vooral ook na de Holocaust zie je voorzichtige toenaderingen, zowel van Joodse kant, initiatieven van Joodse zijde, initiatieven van christelijke zijde. Wordt het niet eens tijd, na 2000 jaar, dat we eens gaan praten? En dan niet een debat waarbij twee partijen tegenover elkaar staan en de ene voor zijn leven moet vrezen, maar op voet van gelijkheid. Waarbij we eigenlijk niet zozeer praten als wel gaan luisteren naar elkaar. Naar wat die ander te zeggen heeft. Want er is een dubbel snoer van licht en niet een enkel snoer van licht. Alsof wij al die tijd het licht hadden en die Joden allemaal verduisterd waren. Dat is een dubbelsnoer. En we beginnen naar elkaar te luisteren. En die belangstelling is er van beide kanten. Ik was nog heel jong toen heb ik Lodi van den Kamp geïnterviewd voor de EO-televisie. En hij zei in dat programma tegen mij radicaal, geen enkele belangstelling voor een discussie met christenen. Trouwens, niet zo lang geleden zei hij nog steeds, vroeger werden we door die christenen doodgeknuppeld. Nu worden we door hen doodgeknuffeld. En daar zit ook wat in. Nog steeds hebben heel veel Joden het gevoel, nou is toch maar liever een beetje veilig op een afstand. Fijn en zo, dat we nou zoveel contact hebben. Maar liever, dat hangt ook wel een beetje van de een of de ander af. De een heeft dat sterker dan de ander. Maar in ieder geval, toen zei hij geen enkele belangstelling voor de discussie. En toen heb ik een paar jaar geleden een boekje met hem mogen schrijven. Over het gesprek tussen Joden en Christen. Kan je voorstellen dat ze al die eeuwen niet met ons willen praten? Ik wel. Maar ze beginnen te praten. Pas was er de verklaring van 25 leidende rabbijnen in de wereld. Die zelf met het initiatief kwamen. Christendom is ook een weg van God. Maimonides had het al gezegd in de middeleeuwen. En denk dan, christenheid, dat is eigenlijk het koninkrijk Gods in deze afgelopen eeuwen geweest. Met goed en kwaad door elkaar. Wijze en dwaze maagden, goede en trouwe slaven. Onkruid en tarwe, allemaal door elkaar heen. Dat was de christelijke geschiedenis al die tijd. Maar ook in die christelijke geschiedenis was een spoor van licht. En Maimonides zei al, God heeft het christendom, trouwens zei hij van de islam ook, willen gebruiken om de hele wereld bekend te maken met de God van Israël. En nu wordt dat door steeds meer Joden opgepikt. We gaan naar elkaar luisteren. En ik zie in dat luisteren een teken van de eindtijd, in de positieve zin van het woord. Zodat we voor die tijd, voordat de Messias komt met de wolken des hemels, van elk geval de Joden alvast diep in de ogen kunnen kijken. Om te proberen elkaar, zover als het gaat, want we komen toch van een heel verschillende route, elkaar te begrijpen. Want straks zullen we samen deel uitmaken van dat ene koninkrijk. Die ene koning. En dat zal geweldig zijn. Jeruzalem zal het middelpunt van de wereld zijn. Maar wij als de bruid, als het lichaam van Christus, zullen nauw met hem verbonden daar zijn in dat koninkrijk. Maar zijn broeders, zijn volk, dat zijn niet in de eerste plaats wij. He is the God of Israel, zeg ik in Israël. Mijn Messias is de Joodse koning. Mijn verlosser, moet ik zeggen, is de Joodse Messias, zo bedoel ik het eigenlijk. Laten we het nooit vergeten. Time is up. Ik dacht halverwege strijken, want ik ben ongelooflijk benieuwd naar wat u hebt te zeggen en te vragen.